Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 80 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week gaan we luisteren naar Katelijn Schilder. Het thema van de middag was broers en zussen.
Een jaar of 8 geleden ging ik met mijn jongste broer naar Rome een week. En ik wilde heel graag naar Rome. Ik was er nog nooit geweest. Ik had me helemaal voorbereid. Maar er was eigenlijk niemand die met mij mee kon of wilde. En mijn broer had een zomervakantie die wel een jaar leek te duren. Zo tussen middelbare school en hogeschool. Dus hij wilde wel met me mee. Het ging een beetje toevallig zo. Ik kende mijn broer ook eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij was 6 jaar jonger en ik had me nooit echt met hem bemoeid. En Ik pakte een hele koffer vol met literatuur over Rome. En hij pakte zijn badmintonracket en een tandenborstel. En hij ging met me mee. En de eerste 3 dagen heb ik hem van de ene toestand naar de andere gesleept. En hij liep netjes achter mij aan met zijn oordopjes in. En zijn badmintonrackets in zijn tasje. En die moest hij elke keer afgeven bij de beveiliging. Paste niet in een kluisje van het museum. Moesten heel erg lang wachten. En de Italianen die hadden ook 2 uur lunchpauze. Dus soms zaten we ergens op een stoepje 2 uur te wachten totdat hij zijn badmintonrackets weer op kon halen. En op een gegeven moment waren we in de Sixtijnse kapel. Dat was het moment voor mij. Ik had er allemaal documentaires over gezien. Ik wist hoe eraan was gewerkt. Ik wist welke materialen er waren gebruikt. Ik wist in welke periode het was gemaakt. En ik heb uren voor in de rij gestaan. En helemaal oververhit. En ik stond daar. Ik keek naar het plafond. Ik wist ook waar ik naar aan het kijken was. En hoe bijzonder het was. En ik dacht, genieten. En achter mij staat mijn broer weer. Zoals hij al die dagen achter mij zwijgend had gestaan. En ik hoor gegniffel. En ik kijk achter mij. En hij heeft allebei zijn handen al voor zijn mond. En hij loopt al enigszins paars aan. En ik zie dat hij enorm de slappe lach heeft. En niet meer kan stoppen. En ik zeg, Jeroen, wat is er? En hij zei, hij heeft een baard. Hij heeft gewoon een fucking paarse baard. En hij zit op een wolk. En hij wees naar boven. En ik keek naar boven. En ik zag daar God. Op een wolk met een paarse baard. En hij zei, het is gewoon Suske en Wiske. En hij zei dat te hard. Dus die beveiligers, die bewakers in de Sixtijnse kapel waren net allemaal aanslagen, weet ik veel, in Londen en Madrid. Dus iedereen was een beetje op zijn hoede. En die gaan dan meteen schreeuwen, silence, silence, met die karabijnen achterop. En Jeroen schrikt zo dat hij nog harder moet lachen. En ik krijg zo'n rood hoofd. Dus ik pak hem bij zijn armen. En zo stuiven we de Sixtijnse kapel uit. Wachten weer 45 minuten totdat hij zijn badmintonrackets meekrijgt. En zo staan we op het Pietersplein. En ik ben echt loeiheet van ergernis. En ik denk, ik ga nu naar huis. Maar ik denk, nou ja. Dus ik vraag zo hem, wat wil jij eigenlijk? En hij zegt, ja, ik wil een potje badmintonnen. vanaf dat moment heb ik hem nog steeds overal mee naartoe gesleept. Maar we zijn nergens meer naar binnen gegaan. We zochten gewoon elke keer een groen strookje op. En daar gingen we badmintonnen. En het was super heet. Dus af en toe zaten we helemaal uitgeput op een trapje ergens. En ik dacht, ik ken mijn broer ook eigenlijk helemaal niet. Dus ik Ik haalde zo zijn oordopje uit zijn oor en ik vroeg, waar ben je eigenlijk naar aan het luisteren? En ik hoorde, halla, 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 halla. Ik dacht echt, Jezus. Jij was er gewoon in de gangster rap en zo de laatste keer dat ik jou sprak. Ik zei, ja, nee, het is supermooie muziek en ik word er heel rustig van. En al mijn vrienden luisteren hiernaar. En hij heeft zo'n vriendengroep, die heeft hij al zijn hele leven. Hij is een hele trouwe, lieve jongen. Hij was ook altijd de enige jongen in het gezin waar niks mee was, zeg maar. Ik heb een tweelingzus, dus ik was altijd de tweeling van het dorp. En ik heb nog een pleegbroer en hij was altijd de Surinamer van het dorp. En ik heb allemaal nog meer pleegbroers en zussen die allemaal geweldige verhalen hebben. Die meer lijken op de verhalen die je elke week bij Spoorloos kunt terugluisteren. En Jeroen die kon gewoon goed leren en hij huilde nooit als baby. En nu kon met 10 maanden lopen. En hij was heel verstandig en rustig. En ineens hoor ik die muziek uit zijn oordopjes komen. En ik denk, wat is dit nou weer? En ik ging ook ineens denken waar ik hem de afgelopen dagen allemaal mee naartoe had gesleept. En ik dacht, dit is gewoon het hol van de leeuw. En ik begreep ook ineens waarom hij zo moest lachen om die man met die baard op het plafond. En hij pakte mijn hand en hij zegt, kijk Katelijn, just de A en daar is de L. En dan heb je nog een L en dan heb je weer de A. Als je dan draait, dan heb je de H. Dat is Allah. Die neem je overal mee naartoe. Dat is een handtekening. En ik zei, ik begon keihard te lachen. Ik zeg, Jeroen, je bent echt gestoord. Doe normaal. En toen gingen we maar weer badmintonnen. En het is eigenlijk wel een goede vakantie geweest. Ik ging naar huis. En ik heb er ook verder met niemand over gesproken. Ik dacht, het is een fase. Die gaat weer over. We hebben allemaal zo'n fase. En een paar maanden later bekeert hij zich tot moslim. En daar was zelfs ons toch wel ubertolerant gezinnetje enorm van slag op onze manier. We hebben hem niet in de ban gedaan. Maar we hebben hem ons toch wel een beetje misdragen als ik er achteraf op terugkom. Kijk, ik heb hem gewoon genegeerd. Ik heb gewoon niks gedaan. Helemaal niet met hem gesproken. Ik heb gewoon de drukke zus in Amsterdam uitgehangen. En af en toe maakte ik tiramisu of hoe noem je dat? Dan zei ik achteraf pas dat er drank in zat als hij het op had. En mijn broer heeft hem bestookt met Darwinisme, met de evolutietheorie. Dus elke keer als Jeroen binnenkwam, dan kreeg hij een nieuwe BBC Nature documentaire in zijn handen. En mijn zus, die was eigenlijk wel heel correct. Die heeft heel veel met hem gepraat. Die was heel belangstellend, die wilde alles weten. Maar ook wel een beetje op die hysterische manier van, we moeten contact houden, we moeten hem niet uit het oog verliezen. We moeten blijven praten, zeg maar, de dialoog. En mijn moeder, het is wel goed om te zeggen, mijn moeder die is altijd maatschappelijk werkster geweest. En die weet gewoon wat je moet doen als je anorexia hebt, of als je tienermoeder wordt, of als je gokschulden hebt, of verslaving. Ik had het idee dat ze ons zich eigenlijk een beetje verveelden met ons, omdat er nooit iets was. Maar zelfs bij mijn broer was zelfs zij toch wel van de kaart. En zij ging dan een beetje huilerig zeggen, het gaat niet gebeuren dat ik dadelijk op een bruiloft van mijn eigen zoon zit in de vrouwenvleugel. En dat ik dan mijn eigen zoon en mijn eigen man niet eens te zien krijg. En ik had gedacht dat mijn broer dan geruststellend zou antwoorden. Nee, natuurlijk niet. Dat gaan we helemaal niet zo doen. Maar hij zei juist van, nee, maar bij die vrouwen is het juist veel gezelliger. Want die mannen, die zitten gewoon bij een soort luik waar af en toe eten wordt geschoven. Maar die vrouwen, die hebben echt een gek feest. En die gaan dansen. En daar moet je zijn. Ik ben bijna jaloers op je. Maar dat was helemaal niet geschikt antwoord. En mijn vader was eigenlijk de enige die rustig bleef. Maar met hem, eigenlijk, ze gingen gewoon met z'n tweeën naar voetbal, zoals ze altijd deden. En ze hadden het over voetbal. En mijn vader ging ook wel eens mee naar de moskee. Om te kijken waar die nou uithing. En gaandeweg de jaren daalde het stof wel neer. We bleven overigens wel allemaal heel aardig voor elkaar, hoor. maar intern rommelde het. En het stof dwarrelde neer, we werden allemaal wel rustig. En ik dacht, nou, we zijn nu wel officieel het meest tolerante gezin van Nederland. Tot een paar weken geleden. En ik was met een vrouw aan het praten en die vroeg mij... we hadden het gesprek kwam op mijn broer. En die vrouw vroeg mij, waar is het misgegaan met jouw broer? En ik zei, nou, misgegaan, het is allemaal goed afgelopen. En ik moest een beetje lachen om die vraag. En hij wringde meteen, maar ik ging heel braaf antwoord geven. Van, nou ja, hij is gaan studeren en hij is getrouwd met een hele geweldige, lieve, hoogopgeleide, moderne vrouw. En hij heeft ook een soort maatschappelijke betrokkenheid. En het is ook een soort ideologie, weet je wel. En je hebt een hele moslimwereldfamilie erbij. En het is heel gezellig in die moskee. Dus het is helemaal niet misgegaan. En ik fietste naar huis. En ik had echt een hele vieze smaak in mijn mond van het antwoord dat ik had gegeven. Maar ik kwam er maar niet achter waar dat nou aan lag. En dus ik ging erover nadenken. En toen dacht ik, ja, de vraag is natuurlijk helemaal niet waar het misgegaan is met hem. De vraag is, waar ging het mis bij mij? Zeg maar. Dat ik nu antwoord ga geven op die vraag. En dus ook nu ineens het moslimgeloof als ideologie verdedig. Want ik weet niet of jullie degene kennen die dat ook zo doet. Het geloof als ideologie, maar niet als geloof. Zeg maar. En dat is natuurlijk de PVV. Dus ik met mijn heel, heel tolerante hoofd heb stiekem toch de angst in de kieren van mijn dichte deur laten doorsijpelen. Zonder dat ik het zelf in de gaten had. En ik heb er een soort westerse verklaring aangegeven. Ik heb gezegd dat het heel gezellig is daar. En dat het ook, zoals je vroeger communist werd of hippie, je nu moslim kunt worden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zit een hele onderlaag onder die ik gewoon negeer. En wonderlijk hoe die angst zich nestelt. En hoe ik elke keer politiek correct heb weggezept bij de PVV, maar hoe het elke keer toch binnen is gekomen. En mijn broer heeft nu samen met een hele grote groep medestanders een politieke partij opgericht in Rotterdam. En de komende maand doen ze mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En ik hoop dat ze bij mij die deur weer open willen zetten. En er komt er wel heel veel angst binnen misschien, maar die kan ook heel makkelijk weer wegvliegen.
Dat was Katelijn Schilder. Ze schrijft korte verhalen en romans. Haar meest recente roman heet Eerst een huis en verscheen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keertje bij zijn? Ga dan naar echtgebeurd.net. Daar kan je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds, Comedy Train en onze redactie natuurlijk, bestaande uit Paulien Cornelissen, Saskia van der Jacht, Rosa van Toledo en mijzelf, Micha Wertheim. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Maar ook u, beste luisteraar, kunt ons helpen door zelf een verhaal te vertellen, geef je op via de site, of door ons een goede waardering te geven op iTunes. En dat klinkt natuurlijk suf, maar het is voor ons echt de beste manier om meer luisteraars te werven. En meer luisteraars betekent meer vertellers. En meer vertellers betekent meer podcastafleveringen zoals deze. De volgende Echt Gebeurd is in verband met de Marathon van Amsterdam een week vervroegd naar 12 oktober. Het thema is dan Hier ver vandaan. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet zo nu en dan een ander te vragen waar die eigenlijk de hele dag naar luistert op die koptelefoon. Misschien is het de Echt Gebeurd podcast, maar misschien is het ook wel iets heel, heel anders.